NEC.
Welkom bij de Yada Podcast, aflevering 2. Vanavond met Sander en Jeroen van Forza. Jeroen van SV NEC en Dennis, seizoenkaarthouder en radiocommentator van RN7. En dat ben ik zelf ook, Erwin Schipper. Nou, Sander, om met jou te beginnen. Het grote nieuws, Jack de Gier. Onhoudbare situatie?
Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk wel onverwacht, moet ik zeggen. Het hing wel eventjes in de lucht eerder dit seizoen. Maar ik denk niet dat iedereen had verwacht dat het na de wedstrijd tegen Jong AZ zou gebeuren. Maar ja, die 4-0 heeft alles veranderd, denk ik. Sindsdien is de positie van Gier onhoudbaar geworden, denk ik. Het was zo beschamend. 4-0, we hebben het al geopperd. Was het misschien beschamender dan die 1-5 in de Goffert? Nou, daar kun je over twisten, maar het was onhoudbaar.
Ja, Jeroen, jij was erbij. Ja, hoe vond jij het?
Nou, totaal niet onverwacht dat de Gier opgestapt is, wil ik niet zeggen. Maar in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Is dat het officiële statement geworden?
Ja, het is non-actief. Ja.
Hij liep ook als eerste van het veld af. Bedankte de supporters niet eens na zo'n geweldige wedstrijd. En toen dacht ik al van, nou, dit is het einde van de Gier bij NEC.
Maar voor jou doen, Jeroen, had je wel een redelijk filijne tweet aan het einde van de wedstrijd.
Aan het einde van de wedstrijd?
Ja.
Nou, maar op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee. Er was totaal geen lijn te zien in het spel van NEC. Nu weer niet, de afgelopen wedstrijden niet. Dus als je supporters dit laat voorschotelen, dan is het voor mij ook gewoon klaar.
Ja, met onverwacht bedoelde ik meer van voor die wedstrijd, waar je waarschijnlijk niet verwachtte dat
het uit
zou gaan.
Nee, dat zat er zeker niet in. Al was Sparta eerlijk gezegd ook wel een kansloze wedstrijd. Nou goed, Jong Ajax kun je over die rode kaart zeggen, maar ben je ook de hele wedstrijd denk ik weggespeeld. Dus ja, bij 2-0 in de rust en dan de uitloop naar 4-0 was het gewoon klaar.
Zullen we eerst eens even gaan luisteren wat Jack de Gier er zelf van vond?
Zelfvertrouwen is een heel belangrijk onderdeel in het voetbal. Hè? Want je ziet ploegen die heel veel zelfvertrouwen hebben, die stijgen boven zichzelf uit. En ja, op dit moment hebben wij, misschien door de twee nederlagen, is dat zelfvertrouwen weer heel broos. En ja, zakken wij daardoor door de ondergrens. Want ja, die jongens kunnen allemaal voetballen. Alleen ja, dat komt er niet uit vandaag.
Jeroen, volgens Jack ligt het dus aan het vertrouwen, kennelijk. Ligt het daaraan volgens jou?
Ik vind dat heel makkelijk en nogal een open deur. Vertrouwen creëer je volgens mij door vastigheid te geven aan je mensen. En is dat een van de belangrijkste taken van een hoofdtrainer? En is hij hiermee ook volgens mij kritisch naar zichzelf? In ieder geval, dat hoop ik. Maar ik zie het als een van zijn primaire taken en daar heeft hij dus niet aan voldaan.
Oh, mooi. Nou, het zegt ook wel veel dat het vertrouwen broos is na 2 of 3 wedstrijden. Ja.
Maar zijn we ook niet wat is er bij ons ook niet wat zand in de ogen gestrooid met 9 duels ongeslagen en dan wel 5 keer gelijk? En was het spel nou zo goed? Ik bedoel, zoals tegen Den Bosch krijg je wel 2 goals in de schoot geworpen. Precies op de juiste momenten maak je de goals.
Nou, in een van de voorbeschouwingen stond op de website en in de infomail volgens mij van we zijn alweer 2 wedstrijden ongeslagen. Wat 2 bizarre gelijke spelletjes waren natuurlijk waar je niet trots op mag zijn. Toen ben ik enigszins ludieke hashtag ongeslagen reeks gaan tweeten. Maar ja, dan sta je op 9 wedstrijden ongeslagen. Dat lijkt het wel wat. Maar uiteindelijk haal je natuurlijk bizar weinig punten in die fase. En ik denk dat zand in de ogen misschien wel een heel goede metafoor is inderdaad, ja.
Ja. Dennis, waar is het volgens jou misgegaan gedurende het seizoen? Ja, de meest verschrikkelijke wedstrijden gezien, thuis, maar ook bij uitwedstrijden namens RN7.
Nou ja, dat is lastig te zeggen, want het is een beetje in een achtbaan gegaan, denk ik. In het begin was het erg wisselend. Voor ons heb je echt een vrije val meegemaakt op de ranglijst. Ging het na de winterstop eigenlijk best wel oké. Een paar wedstrijden op rij gelijk gespeeld. Vervolgens kwamen de overwinningen, ook met grote cijfers, met 5-0 een keertje met 4-0. En dan denk je van, ja, misschien is het toch mogelijk, die play-offs zeker. Want ja, als je 11e wordt, dan zit je al bij de play-offs. En dan ga je er toch weer de bietenbrug op tegen eerst Sparta, vervolgens Jong Ajax en tegen Jong AZ. En ja, dan sta je gewoon keihard 15e. En dan snap ik wel dat de verantwoordelijke mensen daar hun conclusies aan trekken, ja.
Ja, het begint met creëren van vastigheden. En daar heeft het heel erg aan ontbroken. We hebben diverse systemen gespeeld. Vrijdag speel je tegen Jong Ajax met de punten achter op middenveld. Vervolgens wissel je 2 verdedigers, die haal je naar de verdediging toe en je gaat weer met de punt naar voren spelen. En als een team niet lekker draait en je hebt wat last van blessuregevallen, laat dan in ieder geval intact wat er staat. Geef spelers duidelijkheid van spelen 4-3 met de punt naar voren, punt naar achter, dat maakt me niet uit. Als er een bepaalde spelintentie zit, daar zijn de oudere spelers bij gebaat En de jonge spelers gaan alleen maar beter functioneren. En dat heeft De Gier volgens mij het hele seizoen niet weten te creëren.
Nou, hij is al het hele seizoen aan het puzzelen eigenlijk. Ja. Hij zegt ook iedere keer dat hij vastigheden wil creëren. Maar doe het dan ook. Weet je? Ja. Hij heeft het eigenlijk het hele seizoen niet gedaan. Hij is het hele seizoen al aan het experimenteren. En dat merkte je tegen Jong AZ ook. Dat centrum dat hij niet had gezet. Ja.
Nou ja, dat merkte je al meteen in Eindhoven na de winterstop. Dat hij in één keer met Boualda
op de blok kwam. Ja, was ook heel vreemd dat ook niemand verwachtte. Hij zelf ook niet. Dat zei hij natuurlijk ook. Hij zei tijdens het trainingskamp ook van ja. Ja. Ik zie voor mezelf hier heel weinig kansen. En dan sta je in één keer een week later in de basis.
Ja, toen deed hij het behoorlijk fout in Eindhoven. De wedstrijd daarna speelde hij toch in de basis. Nou, dan haalde hij gewoon een voldoende Boualda. Ja. En vervolgens wordt hij verkocht. En staat Bossaerts in één keer weer in de basis. Nou ja, over wisselvalligheid gesproken. En laten bepaalde routiniers het dan afweten, Sander? Dan denk ik aan een Joey van den Berg, maar ook Rens van Eijden, nu geblesseerd natuurlijk. Maar hij heeft ook niet echt zijn niveau gehaald, denk ik.
Nee, dat is wel een beetje het verhaal van het hele seizoen. Hè. Ik denk dat Overseer, die had het in de zomer over soldaatjes die hij binnen wilde halen. Hè. Van die vechtertjes, vechtertjes.
Ja. Bloedkoelmentaliteit.
Bloedkoelmentaliteit, ja, dat is een bekend woord geworden. Ik weet niet waar hij het vandaan had, maar hij heeft het een beetje verzonnen. Maar ja, Rens van Eijden, Van den Berg, die hadden wel de sterkhouders moeten zijn bij NEC. Die hebben het te weinig laten zien. Vooral Van Eijden denk ik wel tegengevallen.
Ja. Nou, Van den Berg ook wel.
Ja, Van den Berg ook wel. Natuurlijk ook vanwege zijn contract. Hij verdient hij echt niet het minste. Nee. Maar Van Eijden werd hij in een kerk binnengehaald als een soort messias. Wat hij zelf ook overigens ook niet heel tof vond. Maar die heeft het wel laten afweten. Nu is hij geblesseerd. Dat is voor hem natuurlijk ook minder. Hij kan nu ook niet laten zien wat hij wel in zijn mars heeft. En hij komt ook de komende maanden niet meer in actie, denk ik.
Nee, en Jeroen, dan kijken we even naar Joey van den Berg. Ja, gaat vrijdag toch ook weer in de fout? En dan bedoel ik met name zijn reactie. Hoe zeg jij dat?
Hij heeft een verleden. Maar wat vooral bij NEC heeft meegespeeld, is het rapport achteraf van de scheidsrechter. Waarin er ook bepaalde verwensingen of scheldwoorden zijn geuit. En dat speelde niet mee bij het hoger beroep. En hij had echt het idee, als we nu een hoger beroep gaan, krijgen we 5 wedstrijden.
Ja?
We mogen blij zijn met 3.
Ja, de scheidsrechter heeft de specifieke woorden die Van den Berg gebruikte. Dat was iets met blinde blabla mongol. Die heeft hij letterlijk op het wedstrijd.
Is dat erg, ja?
Ja, als aanvoerder, voorbeeldfunctie en met de naam die Joey heeft, zou het misschien handig zijn als hij een keer zijn handjes van de scheidsrechter afhoudt en zijn mond een keer dicht houdt. Ik denk dat Van Eijden is misschien een stukje overmacht met blessures en... Ja, toch niet meer de verdediger die hij was toen hij wegging. Van den Berg is in dat opzicht denk ik, en financieel gezien. En tegelijkertijd in zijn voorbeeldfunctie als trekker wel de grootste teleurstelling voor mij in ieder geval.
Maar is dit dan de schuld van Overseer qua team? Of Jeroen, zag je ook wel tactisch falen bij Jack de Gier in sommige wedstrijden?
Ik vind het heel dubbel. Ik denk dat voor het seizoen, of je nu mensen als Hans Kraaij die de keukenkampioendivisie volgen... Ik kreeg vandaag nog het lijstje doorgestuurd van Sander. Van, dit was wat een beetje de voorspellingen van voor dit seizoen. Volgens mij plaatste iedereen NEC bij de eerste 3. Of het nu supporters waren of mensen die landelijk de selectie volgden. En stond op papier een heel goed elftal. Alleen toen bleek dat we op gras voetbalden en toen ging het volgens mij mis.
Ja.
Tactisch, er is meer uit deze selectie te halen dan plek 14. Dat kan niet anders.
Nee, je zag Jeroen, je zag ook al in bepaalde wedstrijden, bijvoorbeeld thuis tegen Code Eagles, had NEC maar heel weinig in te brengen. Hè? En dan kom je eigenlijk nog goed weg met 1-1. En dan zeggen ze achteraf gekscherend, we gaan voor de 4-4 bij de trainers. Ja. Maar daar zag je al een beetje pijnlijk dat Jack de Gier tactisch gezien niet een professor is.
Ja, maar ik denk ook dat het niet alleen in tactiek lag, maar ook aan andere spelers die je nu niet noemt. Die denk ik ook tegenvallen, als een Overtoom, Okita, Wolters. Er zijn al heel veel spelers die halen hun niveau gewoon niet. En iedereen zat vooraf toch wat te springen vanwege alle geweldige aankopen. Ik denk dat unaniem iedereen NEC bij de eerste 5. Nou, dat was wel op het minste wat je zou halen. En nou goed, eerste plaats. Nou goed, daar zit het nog wel in. Helemaal toen Okita werd gepresenteerd, vrij laat, waren de kampioensaspiraties helemaal hoog in Nijmegen. Dus ik denk dat juist ook gewoon heel veel spelers het laten liggen. En dan Kvida wisselvallig, Bossaerts later bij. Het is allemaal net niet.
Ja.
Op selectie, als je het kijkt, perfect. Maar niemand haalt echt een topniveau.
Nee. Okita heeft er nog wel aardige cijfers natuurlijk.
Voor veel geld verkocht worden dus.
Ja, zeker. Maar is dat dan de schuld van Overseer? Hebben die spelers dan überhaupt nog wel het niveau? Of is het zo dat ze het niveau juist niet meer hebben? Of heeft De Gea juist niet het maximale in zijn boven gehaald, denk je?
Ja, dat is wel heel moeilijk om te zeggen natuurlijk. Ik denk dat het ook per speler verschilt. Bijvoorbeeld iemand als Van Eijden, ja, daar kun je over twijfelen of hij zijn niveau nog heeft. Ja. We weten natuurlijk wat zijn niveau is geweest toen hij bij NEC heeft gezeten. Maar ja, sommige spelers heb ik toch wel zoiets van, daar zit veel meer in. Bijvoorbeeld een Van den Berg, daar moet veel meer in zitten. Een Overtoom, Okita, die laat het nu ook zien. Hè. Ik bedoel, hij maakt ook gewoon een hat-trick tegen Den Bosch. Dus hij kan het wel. En ja, wat je verder nog binnenhaalt natuurlijk, Ferry Druijf en zo. Die spelers die in de winterstop zijn gekomen, die zijn ook gewoon heel goed. Ja. Dus er zit gewoon heel veel kwaliteit in die selectie. Maar ja, op de een of andere manier komt het te weinig uit.
Ja, ik denk dat op jouw vraag of wie dan de schuldige is, of dat dan Overzier is of Jack de Gier of wie dan ook. Ik denk dat een hele moeilijke vraag is om te beantwoorden. Want in het begin van het seizoen werd nog wel eens gezegd, de selectie is niet in balans. Je hebt te veel wat trage statische middenvelders. Nou, dat klopte wel. Dat is nu met Bruin onder andere redelijk opgelost. Je hebt twee voorhoedenspelers die er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Ja, je zou het bijna vergeten, maar Archibar die balt hier ook nog steeds rond bij Jong NEC. Nou goed, die had er weinig zin in, of in ieder geval weinig zin om te trainen. Ja. Daar hebben we inmiddels afscheid van moeten nemen. Ja, en dan gaat Jack dus inderdaad de hele tijd zitten testen. En dan zet hij Labiel weer op een middenveld. En dan komt hij vervolgens weer met een fantasieopstelling. Ja. Dus ja, wie is dan de schuldige? Ja, allebei een beetje lijkt me dan. Ja.
Er is niet één schuldige.
Jack creëert geen vastigheden. Overzicht heeft hem opgezadeld met een selectie die niet helemaal in balans is. Maar ja, nog steeds wel goed genoeg zou moeten zijn om in ieder geval bij die top 5 te kunnen eindigen.
Ja.
Dus ja, het zijn meerdere lagen waarop er gewoon cruciale fouten gemaakt worden. Waardoor je nu, ja, hoe erg het ook is, gewoon 15e staat.
Nou, Wolters zegt, we zijn gewoon geen team. En dat zegt gewoon genoeg. Ja. Het is nooit een team geweest. Jack heeft er nooit een team van kunnen maken. En daar kun je Jack echt aan rekenen.
Wat ik daarin wel heel bijzonder vond, is dat Mark Dijkstra was de aanvoerder. Die gaf ook aan, we gaan met z'n allen naar het vak toe van de spelers die nog zin hadden. En we gaan met z'n allen ook weer weg. Hij dirigeerde op een gegeven moment echte spelers van, jongens, en nu gaan we naar binnen, gaan we het er binnen over hebben.
De Gier was al weg.
Maar wie blijft er staan? Dat is Randy Wolters. En ik vind Randy Wolters op social media een hartstikke leuke gozer. Maar als hij het dan hebt over, we zijn niet één team. Hij is daar degene die ervoor kiest om zich buiten de groep te plaatsen. Terwijl de aanvoerder zegt, joh, we gaan nu met z'n allen naar binnen. Ook daar potverwijt de ketel een beetje.
Ja, klinkt wel heel erg als Wolters, ja, die dan net niet doet wat er gezegd wordt. Hè. Een beetje tegen de stroom in.
Ja, en dat maakt hem populair bij supporters. Maar of het handig is in een groep en in een groepsproces, denk het niet. Ja.
Nou, maar je merkt nu al langzamerhand dat het krediet van Wolters ook een beetje aan het opraken is. Omdat iedereen ook ziet dat hij kwam terug van een blessure. Had wat moeilijkheden, maar ja, inmiddels mag hij toch wel laten zien wat hij in zijn mars heeft. En dat doet hij te weinig.
Nou, hij heeft af en toe een assist inderdaad, maar voor de rest kun je hem ook gewoon echt de hele wedstrijden niet zien. Of maakt hij een domme overtreding waarmee hij weer geel pakt.
Ja, en heel erg gedreven richting het doel is, omdat hij een paar meter overschiet. Ja, dat is heel teleurstellend.
En ik denk dat De Gier veel te weinig jeugd inpaste. Ja, jong NEC draait goed, onder 19 fantastisch, onder 17 heel goed. Winnen iedere week van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ. Maar ook al is het geen eigen jeugd, maar Sabak krijgt nooit een kans. Dus De Gier houdt vast aan die 14 namen die hij heeft, maar verder. Jeugd stroomt totaal niet door bij NEC.
Ik vraag me nog steeds af wat Sabak bij Jack De Gier geflikt heeft. Heeft hij zijn vrouw proberen te versieren of zo? Ja,
daar heb ik vaker nooit in. Nee, dat klopt. Nou, hij komt er werkelijk nooit in. Nee. Vooral de laatste weken niet. Hè. Want eerst viel hij nog wel eens in, volgens mij tegen Twente ook. De mooie kaart pakte heel ongelukkig. Maar
hij schijnt geen topsportmentaliteit te hebben of op die manier een beetje de kantjes ervan af te lopen. Maar
ja, nou ja, zij zien hem dan iedere dag, hè. Dat weten wij niet. Maar in principe qua voetbalkwaliteit zou die gewoon vaker een kans moeten krijgen in mijn ogen.
Maar Jeroen, wat vind jij ervan dat Pothuis zou ook moeten vertrekken?
Ja, ik heb echt geen zicht op hoe hij functioneert in de technische staf. Leek me wel echt een twee-eenheid met De Gier samen. Vraag me ook af wat dan bijvoorbeeld de invloed van Bogus is geweest. Dat zij zich misschien deden afsluiten van de rest.
Daar
ga je aan denken, nu ze ook allebei opgezegd zijn. Dus ik weet niet de rol van Pothuis. Ik ken hem daar niet goed genoeg voor.
Nee. Maar is het vreemd dat Bogus wel mag blijven en Pothuis niet?
Nou, het zegt natuurlijk ook wel wat dat het contract van Pothuis formeel is opgezegd, hè, een paar dagen geleden. Dat gebeurt eigenlijk in de staf niet zo heel vaak volgens mij. Want ja, dat maakt niet uit of je in de eerste divisie of de eredivisie speelt. Ja, staf heb je altijd nodig. Mm-hmm. En zeker iemand als Pothuis, die heeft hier heel lang gespeeld en die kent de club. Dus ja, waarom zou je hem niet verlengen? Dus er moet wel iets mis zitten dat ze hem niet hebben verlengd. En volgens mij was het ook het geval dat ze ook niet van plan waren om het te verlengen. En dat dat bij Pothuizen misschien niet helemaal goed is gevallen.
Ja, nu heb je dus eigenlijk drie trainers, hè, met Bogers, met De Groot en Meijer. Dat is ook wel interessant. Ja, De Groot wordt natuurlijk altijd genoemd als NEC een trainer zoekt. Zeker als interim, want dan is Ron de Groot vaak degene die instapt. Nou, en nu weer. Dat doet hij dus met Bogers als een soort rechterhand. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk hoe die verhouding precies is.
Ja, hij deed het niet heel slecht natuurlijk qua resultaten. Of eigenlijk helemaal niet. Zeker niet als je naar de twee opvolgers van hem kijkt. Maar het was nou ook wel een beetje nuilen wat ik hoorde onder Bogers. Niet wisselen bijvoorbeeld. Weet je nog? Ja. Bij de Graafschap uit. 93ste minuut, nog steeds geen wissel.
Ja, deed Jack ook niet.
Dus. Nee. Ja. Dan denk ik, toen dacht ik ook meteen, komt dat nou omdat Bogers naast hem zit? Of, ja.
Nou, het schijnt toch dat, zeker de spelers van vorig seizoen, dat die best wel een hoge pet op hadden van Bogers. Groeneveld, die noemt hem nog steeds als de trainer waarvan hij het meeste geleerd heeft. Dat vind ik dan toch wel opvallend. Ja. Mm. Een man die inmiddels al gescoord heeft in Oranje, dat die zegt van ja, Adrie Bogers heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. Dat verwacht je toch niet zo 1-2-3 lijkt. Nee.
Toen ging het over voetbal ook.
Ja, misschien ging het over Klaverjassen. Ik weet niet.
Scooterrijden in Eindhoven.
Nou, Bogers is wel natuurlijk individueel en ook met spelers heel belangrijk. En dat hoor je wel vaker van spelers die zeggen van ja, hij gaat vaak met me zitten, even 1-op-1, even bespreken hoe de wedstrijd is gegaan. En van Jack hoor je dat een stuk minder. Ja. Jack was ook op het veld denk ik minder belangrijk tijdens de trainingen. Die was toch vaak een beetje aan het observeren, terwijl Bogers de echte veldtraining deed. Dus ik denk dat er wat dat betreft ook niet heel veel gaat veranderen op het trainingsveld. Ja, ik vind Meijer wel een gedurfde keuze.
Ja, daar doe ik met name op Jeroen, want die kent de jeugd natuurlijk door en door. De jeugd die hartstikke goed gaat, onder 19.
Ja, heel, heel succesvol bij de onder 19 geweest. Staat er in Nederland ook best wel goed op, omdat hij net op een wat andere manier traint. Wat innovatieve trainingsvormen hanteert. En dat er echt mensen komen kijken nu naar onze onder 19, omdat daar spelsystemen te zien zijn. Wat een beetje misschien overgewaaid is vanuit de Duitse jonge trainersgarde. Daar schijnt hij wel wat van weg te hebben. Was Hiballa en Leinders, dat was natuurlijk een beetje dezelfde school. Hè? Mm-hmm. Toch wat anders denken en wat innovatief minded. Maar misschien is dat een hele mooie combinatie. Hè? Adrie Bogers, wat conservatieve ouderwetse trainer die het wel, laten we eerlijk zijn, goed neerzetten. Het was niet om aan te gluren, maar we kregen ook heel weinig tegengoals. En daarnaast een jonge trainer die iets extra's brengt. En misschien ook wel wat jongens meeneemt vanuit de onder 19, want die draaien gewoon heel erg goed.
Ja, volgens mij hebben ze dit jaar gewonnen van Utrecht, van AZ, PSV, volgens mij Ajax ook nog. Ja. Dat is gewoon heel knap ook, überhaupt als je al plaatst voor die kampioenspool. Daar zitten volgens mij de 8 beste teams van Nederland in. Als je daarvoor als NEC voor plaatst, dat is gewoon heel knap.
Ja, wat hebben we nog te verliezen?
Ja, dat is ook weer zo. Ja. Ja. En voor mij is het natuurlijk ook een mooie kans om een beetje te ruiken aan het eerste elftal. Dat heeft hij nog niet gedaan en hij moet nog aan de trainerscursus gaan beginnen.
Maar dit seizoen hebben we in juli en augustus natuurlijk heel veel transfers gehad. Nu worden verhuurde spelers, die komen ook weer terug. Dus dan krijg je weer een komen en gaan van een selectie.
Ja, denk ik dat het deze zomer wel mee gaat vallen. Dat heeft Wilco van Schaik ook gezegd. Hij zei, ik verwacht eigenlijk een rustigere zomer dan vorige zomer. Dat moet ik haast wel. Want
Braken, die komen al.
Ja, die komen terug. Misschien dat die ook weer vertrekken. Braken, kan net zo goed volgend seizoen gewoon weer in de spits spelen. Dat ligt er maar net aan. Maar het valt ook wel mee. Hè. Je hebt redelijk wat spelers nog onder contract staan. Hè, die ook voor meerdere jaren nog onder contract staan. Dus die blijven gewoon aan. Ik denk niet dat ze de halve selectie gaan verkopen. Ja, natuurlijk, je hebt wat minder kwaliteit nu lopen. Maar ik denk dat een groot deel van de selectie gewoon blijft staan.
Maar de as, Brandhorst, Jordi Bruin, Druijf. Ja, dat zijn wel belangrijke spelers. Tuurlijk, laat ik Brandhorst even vallen, maar Bruin en Druijf.
Bruin en Druijf zijn denk ik onhaalbaar. Iedereen ziet dat die er met kop en schouders bovenuit steken. Zelfs bij dit NEC. Brandhorst, hij mag weg bij Willem II natuurlijk. Ja. Ik zie zo 1-2-3 ook niet een haalbare keeper in Nederland die beter is dan wat wij nu onder de lat hebben staan. Maar ik denk dat Brandhorst ook zelf zal willen wachten totdat misschien een Sparta promoveert. En die denken van die Kortsmit is toch niet zo'n hele betrouwbare jongen. Laten we het eens met iemand anders proberen.
Is Brandhorst dat wel?
Weet ik niet. De jong Ajax natuurlijk ook geen handige redding bij die 1-2 waarbij die de bal terug het veld in stond. Tegelijkertijd, wat kun je halen als een middenmotor van de keukenkampioen divisie? Je moet nu nog profiteren van de naam die je hebt en van het netwerk wat je hebt. En dan is Brandenhorst misschien net op tijd nog binnengehaald om te blijven. En we hebben Alblas natuurlijk nog onder contract staan.
Mm-hmm. Ja. Ik zou hem, als hij wil, zou ik hem zeker even aan je binden. Aangezien Alblas nog zeker tot de winterstop volgend seizoen uit de roulatie is. En ja, inderdaad wat Jeroen zegt, zie maar eens een betere te vinden. En ik denk niet dat die op dit moment naar NEC gaan komen en kunnen komen. Ook met het geld dat we op de bankrekening hebben staan hier in Goffert.
En Guus Joppe? Zijn contract is ook formeel opgezegd. Blij mee?
Top. Nou ja, blij ben ik eigenlijk nooit met een formeel opgezegd contract. Want dat zou ik een beetje cru vinden. Maar ik vind het wel lastig. Het is een beetje afhankelijk van wat ze met Bart van Rooij willen. Hè. Dat is natuurlijk een jonge speler. Die zou je nog een jaartje in onder 19 kunnen laten of bij Jong NEC. Maar je zou hem ook net zo goed kunnen doorschuiven op dit niveau. Het talent heeft hij zeker. Dat heeft hij ook al laten zien bij de 119 en hij valt nu in. Dus dat zegt ook wel wat.
Ja, hij is niet slechter dan Joppe, denk ik. Met alle respect voor Guus Joppe, die is veel te wisselvallig.
Ja, nee, dat zou je haast wel kunnen zeggen. En ik vind Terry Lartisanias ook wel tegenvallen hoor. Dus dat is natuurlijk ook een rechtsback. Die samen met Joppe op die plek aan het strijden is. Maar ja, als je dan Lartisanias en Van Rooij zou houden, dan zou je een prima rechtsback positie hebben, denk ik.
Ja. Ik zie op dit moment eigenlijk liever Lartisanias gaan dan Joppe. Maar ja, Lartisanias is nog jong en kan nog groeien. En Joppe is toch al een jaartje of 28 of zo, geloof ik, is die.
Ja, Lartisanias is goed in de duels, vind ik. Het probleem is dat hij duels altijd zelf veroorzaakt door zijn fout. Dan laat hij binnen doorgaan en dan...
Heel vaak staat hij gewoon niet op te letten en dan springt de bal van zijn voet af. Of dan maait hij over de bal heen of iets dergelijks. Ja. Dus misschien dat er nog uitgaat en dat het dan een hele nuttige back blijkt. Maar ik moet het nog zien wat dat betreft. Maar inderdaad, de ontwikkeling van Bart van Rooij, dat zou natuurlijk mooi zijn met over volgend seizoen.
Nou, het lijkt soms net of Sanchez bij Ajax nooit heeft leren verdedigen. Want gewoon simpele dingen als aan de binnenkant dekken, dat is vaak al te lastig. Komt iemand binnen door, dan is die weg. En dan kan hij soms op snelheid nog corrigeren. Maar goed, dat is natuurlijk niet. Je kan beter voorkomen dan corrigeren op een gegeven moment.
Ik kan me die wedstrijd Jong Ajax NEC nog herinneren toen. Toen was NEC niet zo heel goed, maar Lartisanias had Groeneveld toen wel in zijn tas.
Ja.
Dat was een echt heel sterk.
Dat was ook wel de fase dat Groeneveld er niet heel erg veel
niet heel erg, nee. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een speler waar het wel in zit natuurlijk. Dus ik vond hem toen wel heel goed, maar misschien schijnbedriegt.
Ja, we zullen het nooit weten denk ik of we gaan volgend jaar de echte Lartisanias zien.
Ja, want je ziet in de duels dat hij best wel kan verdedigen. Maar wat jij zegt, tactisch inderdaad, je laat die complete steken vallen.
Ja.
Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, en zo'n Dejimier, is het zo dat hij, omdat hij niet echt een grote mond heeft, denk ik in de selectie, dat hij te weinig minuten maakt?
Nou, ik vond hem gisteren wel een van de betere, of minst slechte.
Ja.
Hij creëerde veel, was dreigend. Dus ja, die moet zeker ook blijven staan, vind ik.
Nou, dat is ook een speler waar je volgend seizoen nog heel veel aan kan hebben. Ja, je moet die nu een beetje eraan kan ruiken, een jaartje wennen bij NEC. Maar je ziet wel dat hij heel goed kan voetballen. En hij kan op meerdere posities staan. Hij kan misschien zelfs nog in de spits. Kan op middenveld, kan op de vleugel. Dus ja, daar kun je volgend seizoen heel veel aan hebben hoor, denk ik.
En je kan ervan uitgaan dat Okita gewoon verkocht wordt. NEC heeft geld hard nodig. En er is eigenlijk een serieus bod gemaakt. Dus die wordt in de zomer echt weggehaald.
Ja, de Gier had het nog over plek 11. Inmiddels moet je naar plek 10 gaan kijken, volgens mij, omdat Jong Ajax eruit is gevallen. Ja, Jeroen, gaan we het nog halen in de play-offs?
Ja, volgens mij moeten we nog 6 punten inhalen op onze concurrenten. En de vraag is, ja, moet je het willen? Uiteindelijk moet je natuurlijk het hoogste nastreven. Maar ik kijk er niet echt naar uit om in de eerste ronde tegen Cambuur Leeuwarden met 4-5-0 eraf te gaan. En dat voelt na gisteren, want... Ja, ik was daar in Weidewormer, was het?
Ja, naast de Staanse Schans.
Ja, nou, ik heb dit zelden meegemaakt. Ik vond dit nog erger dan Top Os thuis. En ja, ik zie er niet heel erg naar uit om dit nog een keer mee te maken. Dat voelt als een heel veel reëler scenario dan dat je zo'n wedstrijd toevallig doorkomt en dan van een Emmen of de Graafschap wint.
Ja.
Maar stel, dat gebeurt. En je zit in de Eredivisie, dan is het lek toch nog steeds niet boven.
Nee, absoluut niet. En als we het dan over zand in de ogen hebben, dan kan dat misschien wel precies het zand zijn wat we niet kunnen gebruiken.
Dan word je zo'n Dordrecht van een aantal jaren geleden die vrijwel geen punten pakte, denk ik, als je per ongeluk promoveert.
Daar is NEC te groot voor. Dan krijg je echt weer veel sponsoren, veel seizoenkaarthouders. Alleen daar is het probleem niet mee opgelost. Het blijft altijd onrustig binnen NEC. Heel veel druk, ook weer hoop vanuit supporters van we moeten gewoon in de Eredivisie blijven. Terwijl je dan gewoon degradatiekandidaat 1 of 2 bent. Dus zolang het stadion en de hele financiële structuur van NEC niet goed afgerond is of NEC niet goed opgebouwd is, ja, blijf je altijd tussen de heen en weer, zoals Volendam altijd had, dan blijf je altijd heen en weer varen.
Ja, en dat kwartje lijkt maar niet te vallen, hè? Dat wij gewoon eigenlijk bij de onderste 3-4 clubs van de Eredivisie horen. Qua verwachtingpatroon, als wij nu promoveren, verwacht iedereen toch weer dat we op plek 10 tot 12 meedoen. En ja, heel, heel eerlijk, daar zijn we niet meer. En daar gaan we ook op deze manier heel moeilijk komen.
Je moet gewoon een stadion kopen. Of NEC dat dan doet, wat ze niet kunnen. Of een investeerder, of de gemeente doet nog wat. Zonder dat die hoge huursom ieder jaar van het stadion niet weg is. Dan krijg je gewoon anders 8 ton of een aantal ton per jaar extra. Die je daar aan de selectie en de club kan spenderen. Zolang dat niet opgelost is, blijf je gewoon staan waar je nu staat.
Nou, ik denk ook dat promotie misschien wel een soort kickstart kan zijn, hè, in die stadionplannen. Want ze hebben nog tot het einde van het jaar. Ja, wie gaat investeren in het stadion van een club uit de keukenkampioendivisie die 12e zijn geëindigd?
Nou, dan moeten er commerciële dingen mogelijk zijn. En in de bestemmingsplannen moeten daarin dingen gewijzigd worden. En dat met onder andere GroenLinks en de gemeenteraad in deze beboste omgeving wordt dat heel erg lastig. En dat betekent dat je hier niet eens een parkeertrein kan bouwen onder het huidige parkeerterrein. En ja, dat maakt het heel moeilijk natuurlijk om het interessant te maken voor derde partijen om hierin te investeren ook.
Ja, dat is ook wel een van de moeilijkheden waar Wilco het mee te doen heeft, ja, inderdaad.
Ja. Want Wilco heeft het er vaak over, Dennis, bij RN7 ook, bij Gerry en Ombijtjo, elke week weer over het stadion. Heb je daar vertrouwen in, Wilco?
Ik weet eigenlijk niet waarop het gebaseerd is, maar ik heb eigenlijk een vrij goed gevoel bij Wilco, die inderdaad zegt van ik wil hier even de stront uit de stal gaan ruimen en er een goed functionerende, gezonde organisatie neerzetten. Ja. Maar ja, hij moet echt weer op nul beginnen. Hij zei een paar maanden geleden nog, er is geen technisch beleid. Nee, en daar schrok je eigenlijk wel een beetje van. En dat moet hij dus nu als algemeen directeur met geen... Ja, hij heeft wel een achtergrond in voetbal, maar hij is natuurlijk geen technische man. Nee. Hij moet dat beleid even gaan uitdenken. En hij moet daar een nieuwe man gaan neerzetten. En dan moeten we daar ook maar weer het vertrouwen in gaan krijgen. Ja. En die moet dan vervolgens ook maar weer de nieuwe trainers en zo gaan aannemen. Dus ik heb wel vertrouwen in Wilco als professional, maar ik moet het wel allemaal nog maar zien dat hij voor elkaar krijgt.
Ja, nou, dat wordt in de zomer natuurlijk ook nog interessant, of over een paar maanden al, van wie gaat die nieuwe trainer aanstellen als dat Wilco van Schaik is en hij stelt daarna een technisch manager aan die het misschien niet in die trainer ziet zitten, dan krijg je daar ook weer problemen in. Dus wie gaat wat doen?
Ja, ja goed, kijk. Lijn dat zou uit de koker van Wilco komen.
Ja, duidelijk.
Dat wordt hem al verweten. Nu wil Wilco het misschien, omdat er ook geen geld is voor een technisch directeur, het samen gaan doen met Nick Kersten of misschien nog met Leen Looijen daarnaast. Ja, wat krijg je dan? Krijg je dan iemand uit de stal van Wilco straks? Misschien Jean-Paul de Jonge, de kroonprins uit Utrecht, die het Eindhoven goed deed, maar in Utrecht zelf niet goed heeft gedaan. Die is ook vrij, die zie ik zomaar komen naar Nijmegen.
Dijkhuizen, als we toch in het Utrecht aan het kijken zijn.
Toch Rob Alflen, die een paar jaar geleden al op de nominatie stond.
Die zit nu bij Helmond.
Helmond Sport.
Ja. Die was al rond, toch?
Ja, de laatste weken doet hij het aardig, Rob Alflen, maar ik zie daar toch niet echt veel in, hoor, eerlijk gezegd.
Nee, de sport is destijds ook niet, maar daarom is die uiteindelijk niet gekomen.
Dijkhuizen heb ik dan misschien meer vertrouwen in. Maar kijk, Bogus, die hoorde je toen ook nog wel eens voeteren. Daar stonden we, ik was erbij bij Jong PSV, die 3-3. Dat
ja, maar dat was toch niet eens een heel slechte wedstrijd eigenlijk.
Nee, hij ging helemaal uit zijn dak. Ja, en dat bij Jack de Gier, die kijkt zijn gereinigd, die gaat zeuren op de scheidsrechter. Ja, zonder Jack naar beneden te halen, maar dat kon je van Bogus niet zeggen. Die hield het puur op inhoud, op voetbal.
Ja. Ja, en nu teken je voor 3-3 bij Jong PSV, denk ik.
Ja, maar ja,
het is wel een heel lastige uitwedstrijd, hoor. Om te beginnen denk ik, ga er maar aan staan tegen zo'n ploeg.
Als je op maandag.
Ja, maar als je ook zag wie ze hadden opgesteld afgelopen maandag. Dus jongens als Pirou, Abu Klaw, Ramselaar deed ook mee, Mauro Junior. Het zijn echt hele goede spelers. Alleen achterin valt het een beetje tegen.
Ja. Moet je nu niet gewoon zeggen, joh, ik huur voor 4 dagen een Centerparks huisje. We gaan er met z'n allen een biertje drinken. Eens nadenken wat we van dit seizoen willen maken. Koppen bij elkaar steken, dat klinkt even heel cliché, hè? Maar als mensen aangeven, joh, het is geen team, ga daaraan werken, train nog één keer even op een wedstrijdvorm en zet gewoon een logische 4-3-3, 4-4-2 of wat dan ook, maar zet iets logisch op het wedstrijdformulier en ga lekker ballen. We hebben weinig meer te verliezen en de enige manier waarop we hier nog iets van kunnen maken is denk ik dat we in ieder geval als team uitstralen van in de golf het is niks te halen en alles wat we uit aan punten pakken, dat is heel mooi meegenomen.
Ja, mee eens.
Nou, ik denk dus in een Centerparks huisje met de hele selectie van NEC, dat zou ik wel willen zien. Daar moeten ze wel een documentaire van maken.
Daarna in de Aquamundo met z'n allen. Ja.
Oké, mannen, veel besproken weer over deze bewogen club, bewogen tijden. Check de gear out en we gaan kijken wat het gaat worden met Bogers. Dennis bedankt, Jeroen bedankt, Jeroen bedankt en Sander bedankt. En jullie bedankt voor het luisteren. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben trouwens, stuur dan even een berichtje via Twitter naar @jaddepodcast. Dit was aflevering 2, tot volgende week.